Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de stuw. En dan is bij de kerkraad bevestiging van hun huwelijk aangevraagd door Eduard Legemaat en Bertina Martial. En deze huwelijksbevestiging zal, zo de heren wil, plaatsvinden aanstaande woensdag 22 juni om 14:30. Vrijdag aanstaande zal, zo de heren wil, de kerkraad vergaderen en bezoek, gelegenheid tot bezoek is er vanaf 20:30. Aanstaande zondag zal in de morgendienst de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 19e psalm, het 1e en het 4e vers, het ruime hemel rond en des Heeren wet nochtans. 1 en 4 van psalm 19. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit in de eerste plaats de psalmen. We lezen daarvan de eerste psalm. En vervolgens uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 6. 2 Koningen 18, de versen 1 tot en met 6. En in aansluiting aan de lezing van deze schriftgedeelten zingen we de 101e psalm, het tweede vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? 101 vers 2. Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaars, nog zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. En dan 2 Koningen 18, de eerste 6 versen. Het geschiedde nu in het 3e jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hiskia koning werd, de zoon van Achas, koning van Juda. 25 jaren was hij oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaren te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Abi, een dochter van Zacharia. En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren, naar alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en roeide de bossen uit en hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt hadden. En hij noemde haar Negustan. Hij betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren. Want hij kleefde de Heere aan. Hij week niet van hem na te volgen. En hij hield zijn geboden, die de Heere aan Mozes geboden had. Tot zover. Dat ik vanmorgen na een aantal weken van afwezigheid in verband met mijn ziekte en operatie vanmorgen weer voor u mag staan en u zelf het woord weer mag bedienen, ervaar ik enerzijds als het maken van een nieuw begin en anderzijds als een voortzetting van het werk dat ik al 3,5 jaar onder u mag doen. Als een nieuw begin, omdat de Heer het me weer geeft dat ik zelf in uw midden mag gaan arbeiden. En als een voortzetting, omdat het eigenlijk niet anders is dan het werk wat ik al gedaan heb. Het verkondigen van hetzelfde woord van de Heere, het evangelie van Gods genade in Christus. Als ik het vanmorgen zo zeg, dan is dat nieuwe begin vanmorgen. Komt dat uit in het feit dat ik met u een begin wil maken met de overdenking van de geschiedenissen van het leven en van de regering van koning Hiskia. Een nieuw begin dus, een nieuwe serie preken. En als ik zeg dat het ook eigenlijk een voortzetting is van het werk dat ik altijd al onder u heb mogen doen, dan zal dat vanavond uitkomen in het feit dat we verder gaan lezen in onze Heidelbergse catechismus. Op het punt waar we de vorige keer zijn gestopt, midden in een antwoord van ons leerboek. Onze tekst voor vanmorgen vindt u in het 5e en 6e vers van 2 Koningen 18. 2 Koningen 18, het 5e en het 6e vers. Hij, dat is Hiskia, betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, noch die voor hem geweest waren. Want hij kleefde de Heere aan. Hij week niet van hem na te volgen. En hij hield zijn geboden die de Heere aan Mozes geboden had. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Dan zullen wij in onze gebeden gedenken aan zuster van Leeuwen uit Oudijk, die in de afgelopen week is geopereerd en de uitslag van de operatie is zodanig dat er nog reden tot grote zorg gebleven is. Zij leidt aan een zeer ernstige ziekte. We willen voorbeten doen voor zuster Lies de Rijke in verband met het feit dat in de afgelopen week zij aan het graf heeft gestaan van haar zuster Marie, die overleden is. We doen dankzegging voor zuster Velker, die nu thuis mag zijn, die ontslagen is uit Nassau-Odijkhof. We doen dankzegging voor Erna van Eckeveld, die na een operatie deze week ook weer thuis mocht komen. En we doen dankzegging voor het feit dat in het gezin van Marty en Gerda Visser uit Woudenberg een dochter geboren is. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we zeggen u er dank voor dat we vanmorgen weer op deze plaats mogen zijn. Met elkaar. U hebt ons allen gespaard in de afgelopen periode. Hebben we elkaar geruime tijd niet gezien. En al heeft uw dienaar het woord in het midden der gemeente een aantal zondagen niet kunnen dienen. U hebt ons niettemin toch gedragen in uw langmoedigheid en in uw goedheid, in uw zorg. En vanmorgen mogen we elkaar op deze plaats, op deze wijze weer ontmoeten. We zeggen uw grote naam daar ootmoedig dank voor. Het is alles niet verdiend. Heren, elke dag is genade. Elke dag is genade tijd. En het is altijd, altijd weer verzondigd. Alles wat we van u krijgen. En als u ons spaart en draagt en verzorgt en zegent en weldoet en genezing en gezondheid schenkt of terugschenkt, dan zijn dat allemaal onverdiende gunstbewijzen. Laten we het zo ook beleven. En laten we zo ook in oprechtheid voor alles wat u ons geeft, u de Heere dank mogen brengen. We zijn mensenkinderen die het altijd weer van u moeten hebben. En als we er dan bij moeten zeggen dat we zondigen, dat we verloren mensenkinderen zijn, dan beleiden we daar tegelijkertijd ook onze onwaardigheid mee. O God, laat het ons een wonder zijn dat we nog zijn die we zijn. Laat het ons een wonder zijn dat we onder uw woord mogen verkeren. Laat het ons een wonder zijn dat gij nog tot ons komt en dat u nog tot ons spreekt. Woorden van het leven, van het zalige, van het eeuwige leven. Laat het ons een wonder zijn, Heren, dat we nog niet weggedaan zijn van voor uw ogen, want dat hebben we met z'n allen verdiend. Maar u hebt ons nog gelaten in het heden der genade. En u geeft ons ook vanmorgen nog de blijde boodschap van uw goddelijke genade, zoals die in de Heere Jezus Christus openbaar komt en zoals gij die door uw Heilige Geest uitwerkt in het leven van mensen. Heren, mogen we daar niet alleen toehoorders bij zijn, maar wilt u ons door uw genade deelgenoten van dat heil maken, opdat het woord niet alleen maar tot ons oor komt, maar opdat het ook ons hart mag raken en opdat we er voor het eerst of bij vernieuwing door worden ingewonnen om u de Heere te zoeken, te dienen, u die het allerhoogst en eeuwig goed zijt. En wat is bij de dienst des Heeren en wat is bij de gemeenschap met u vergeleken datgene wat de wereld ons biedt, wat leeg, wat armzalig. Heren, we hebben er tenslotte niets aan. We kunnen ons er een ogenblik aan vergapen, maar het is een zeepbel. Het is zo weer verdwenen en er blijft niets van over. Leegte en een innerlijke aanklacht. Maar als wij u tot ons deel hebben, Heren, u, de grote God, die in uw genade in Christus tot verloren zondaren komt en die door uw geest woning maakt in hun harten. Als we u tot ons deel hebben, dan ontbreekt ons niets. Dan kan inderdaad die dichter in de 23e psalm zeggen, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Nu niet, nooit. zelfs in het dal van de schaduw des doods niet. Heere, laten we dat allen mogen zien als het ene nodige en geef dat we het voor het eerst in ons leven of bij herhaling en bij vernieuwing mogen zoeken en deelachtig mogen zijn. Zegen daartoe de verkondiging van uw woord. En wilt u er gebruik van maken om in het midden der gemeente nog heerlijk te werken, zondaren te bekeren, maar uw volk ook te onderwijzen en het rechte spoor te leiden en te besturen in de weg die naar het leven leidt, om zo meer en meer ook in hun harten te regeren en hun leven gelijkvormig te maken aan uw heilige en goddelijke wil. Heren, zie zo in ontferming op ons van boven. Niet omdat we daar recht op hebben, maar uit genade, alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Wij danken u voor hen die bijzonder ook reden tot dankbaarheid hebben. Zuster Velke, die nu weer thuis mag zijn en die u in de afgelopen weken, die misschien wel lang geduurd hebben voor haar gevoel, maar die u toch in die afgelopen periode ook gedragen en verzorgd en herstel gegeven hebt, zodat ze nu inderdaad weer in haar eigen huis mag zijn. Zegen haar daar ook verder en wil ook haar uw goedgunstigheid blijvend betonen. Dankbaarheid past ons ook als we denken aan Erna van Eckeveld, die geopereerd werd en vrij kort daarop toch ook alweer naar huis mocht terugkeren en die nu thuis verder mag herstellen. Zegen dat herstel en geef dat zij ook ervaren mag dat u aan haar blijft gedenken. En laat zij inderdaad ook in deze weg geleerd hebben, Heren, en verder mogen leren dat u, de genadige God, het belangrijkste zijt. En dat we alleen dan ook echt gelukkig zijn als we u tot ons deel hebben. Dankbaarheid, ook als we denken aan Martie en Gerda Visser, die in de afgelopen week een dochter uit uw hand ontvingen. Ze zijn daarin gezegend. Wel gedaan hebt u hen. En zo mogen ze met de dankbaarheid ook bij u de Heere terechtkomen. Ja, laat dat inderdaad ook de beleving van hun hart zijn. Om niet alleen ziende op wat u gegeven hebt, dankbaar te zijn in het gevoel, maar dat de dankbaarheid die ze dan inderdaad mogen hebben ook uit mag komen in de hartelijke begeerte om dit kind dat u aan hun zorgen wilde toevertrouwen op te voeden in de vreze van uw naam. Hoe kunnen we ooit beter u de Heere onze dank brengen dan met de gaven tot u terug te keren. En als we een kind krijgen, om dat kind dan inderdaad ook als een geschenk van u aan u de Heere op te dragen en het als het ware in uw handen terug te leggen, opdat ook door u die tweede geboorte zou worden gewerkt, die nieuwe geboorte, die geboorte van boven, opdat dat kind zou mogen zijn een zaad dat de Heere geheiligd is. Zegen hen daarbij, Heere, en geef dat ze door uw genade ook goede opvoeders mogen worden. We danken u voor al die zegeningen, maar we hebben nu ook reden om te bidden. Te bidden als we denken aan zuster de Rijke, die haar zuster kwijtraakte, met wie ze zo lange tijd samen door het leven heeft mogen gaan en lief en leed heeft gedeeld. En nu is er een eind gekomen aan die verbinding, aan die band. En nu moet zij alleen verder. Heren, doe het haar aan niets ontbreken. Doe haar ervaren dat u een helper bent. Dat u een toevlucht zijt. En dat ze ook met dit verdriet en met dit gemis bij u een plaatsje mag vinden. Om te ervaren, de Heere denkt aan mij. En laat zij zo ook in de avond van haar leven die ook voor haar gevallen is, ondervinden dat het licht mag wezen. Licht door uw genade. En dan dragen we bijzonder ook onze zuster van Leeuwen uit Oudijk aan u op. Zij onderging een operatie en dat mocht dan goed gaan, maar de uitslag was verontrustend. Heren, zij kreeg samen met haar man de tijding te verwerken dat ze langs deze weg niet genezen is in ieder geval. En nu moet ze dat verwerken, nu moeten ze samen dat verwerken. Heren, geef hen daarbij uw nabijheid te ondervinden en uw kracht en uw bijstand, opdat ze hun weg, zoals uw eigen woord daartoe uitnodigt, op u de Heere mogen wentelen en op u vertrouwen. En als dan het onderzoek verder gaat, heren, zou dan het resultaat daarvan mogen zijn dat er toch nog mogelijkheden zijn om haar een verlenging van leven te geven. En laat zo ook hun verwachting voor het tijdelijke en voor het toekomende, voor het eeuwige van u de Heere zijn. Doe ze bij u schuilen, heren. Want als een mens daar mag komen, dan, ach, dan maakt u het ook wel. Als we bij u schuilen en als we onder uw vleugelen, onder de schaduw van uw vleugelen, een plekje vinden, dan liggen we ook voor uw rekening, hoe de weg ook zal zijn. Wilt u ze genadig zijn, heren? Zegen alles wat op uw zegen wacht. Ook in het leven van hen die we elkaar niet met name noemen, maar waar toch zorgen en moeiten zijn. Doe ze ervaren dat gij genadig zijt, heren. Daar had Paulus genoeg aan. Daar moet een mens ook genoeg aan hebben. En als u genade geeft, dan heeft een mens daar ook genoeg aan. Mijn genade is u genoeg. Heren, als dat dan ook maar beleefd mag worden. Zegen uw woord overal. Zegen het en stel het tot een zegen. En doe gij dat woord van u niet ledig tot uw wederkeren, maar maakt u het voorspoedig in datgene waartoe gij het zendt. Sterk uw knechten, bekwaam ze en laat ze ervaren, heren, dat het een wondere opdracht is die gij hen gegeven hebt. Een groot voorrecht, maar tevens een geweldige verantwoordelijkheid. Opdat ze enerzijds met dankbaarheid en anderzijds in een diep besef van verantwoordelijk te zijn en dus ook met ernst dat woord mogen verkondigen. Zegen uw eigen werk. Stel het tot een zegen in het midden van deze wereld die zich op zoveel manieren openbaart als een wereld die van u niet weet en niet weten wil, maar die toch uw schepping is en waar u toch nog bemoeienissen wilt bewijzen. Denk aan zovelen die van u niet weet. Maak een open wegen, heren, waardoor harten die voor u gesloten zijn zullen opengaan door de kracht van woord en geest. En wilt u zo uw rijk doen komen en uw Sion bouwen en uw genade groot maken. Vergeef al onze zonden die uw hoogheid schonden. En neem ons voor uw rekening, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 26, het 3e, 6e, 11e en 12e vers. Psalm 26, het 3e vers, uw goede tierenheid, die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Het 6e, ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. Het 11e, maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht. En het 12e, nu stap ik rustig aan, ik betreed een effe baan. Gemeente, deze 26e psalm waar we zojuist uit zongen is een psalm van David, maar hij zou ook een psalm van Hizkia kunnen zijn. Want deze psalm vertolkt ook op een uitnemende wijze wat er leefde in het hart en wat er openbaar kwam in het leven van deze nazaat van David. Hizkia, een van de godvrezende koningen van het tweestammenrijk, regerend in Jeruzalem. Er zijn, zoals u weet, meer van die godvrezende koningen geweest. En gelukkig ook voor het volk van Juda en Jeruzalem, dat er zulke koningen ook waren die het volk voorgingen in de dienst des Heren en die het volk wezen op de waarde en de rijkdom van de dienst des Heren, die reformatie tot stand brachten, soms ook na een tijd van diep geestelijk verval. Gelukkig voor Juda dat de Heren zulke voorgangers ook gaf. Maar afgedacht nog van datgene wat het voor Juda betekende in de dagen waarin zulke koningen op de troon zaten, het feit dat God ons hun geschiedenis en hun daden en hun regering heeft laten beschrijven, betekent dat er voor ons ook onderwijs in deze geschiedenissen ligt en dat wij ons hebben te spiegelen aan mensen zoals Hizkia. En dat de vraag bij het lezen van deze gedeelten van de schrift naar ons toekomt: en hoe staat het nou met u? En kunt u ook uw hart vertolken in de 26e psalm bijvoorbeeld? We willen met elkaar gaan luisteren naar wat het woord van de Heere over deze Hizkia gezegd heeft. Wat er van zijn leven opgetekend staat, wat er van zijn regering opgetekend staat, en belangrijker nog dan dat allemaal, wat er van zijn godsvrucht staat genoteerd. De Bijbel is daar nogal uitvoerig over. En we zullen dus ook geruime tijd nodig hebben om de verschillende onderdelen van wat de schrift ons over deze koning van Juda zegt te overdenken. Vanmorgen willen wij onze aandacht geven aan wat ik zou willen noemen een algemene karakteristiek van deze koning. Wat was dat voor een mens? Ik ga niet op allerlei onderdelen in. Allerlei gebeurtenissen uit zijn leven, allerlei gebeden die hij gebeden heeft, want daar wordt ons heel wat van verteld. Maar wat was hij nu algemeen gesproken voor een mensenkind? Dat vinden we in de woorden van onze tekst. En als u ze nog wat aangevuld wilt hebben, dan moet u naast 2 Koningen 8 vers 5 en 6... is even met mij lezen ook in 2 Kronieken 31... de versen 20 en 21, want daar wordt ons eigenlijk ook zo in wat brede trekken iets over de godsvrucht van deze koning Hizkia getekend. Ik zei 2 Kronieken 31, de versen 20 en 21. Daar lezen wij: en alzo deed Hizkia in geheel Juda, en hij deed dat goed en recht en waarachtig was voor het aangezicht des Heren zijns Gods. En in alle werk dat hij begon in de dienst van het huis Gods, en in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, deed hij met zijn ganse hart en had voorspoed. Voordat we nu eens precies nagaan wat er in deze teksten gezegd wordt, zou ik u toch even willen bepalen bij het feit dat wij in Hizkia en in de godsvrucht van Hizkia toch wel voor een geweldig wonder staan. Hoe kwam dat nu dat van Hizkia dit en nog meer gezegd kon worden? Hoe komt dat dat hij iemand was van wie de schrift zelf, van wie de Heilige Geest zelf getuigen kon dat hij de Heere navolgde, dat hij de Heere aankleefde, dat hij deed wat goed en recht en waarachtig was, dat hij het ook nog met zijn ganse hart deed? Waar komt dat vandaan? Was dat omdat hij daarin opgevoed was? Nou, dat is allerminst waarschijnlijk. Want zoals u weet, was zijn vader Achas. En Achas was een van de meest goddeloze koningen die er in Juda, in Jeruzalem hebben geregeerd. Een goddeloze koning tot en met, die het volk voorging in de afgodendienst en die dat zo consequent deed dat hij het volk eigenlijk verbood. Om de Heere te dienen. Hij liet de tempel op slot doen. En er was geen offerdienst meer. Nee, van zijn vader heeft Hiskia het niet geleerd. Integendeel. Zijn vader zal alles wel gedaan hebben om Hiskia ook in de weg van de afgodendienst op te voeden. Van zijn moeder dan, dat zou ik niet weten. Van zijn moeder weten we alleen de naam Abi of op een andere plaats Abia. Maar verder weten we van de moeder van Hiskia niets. Wat dat voor een vrouw was en of zij misschien wel de Heere vreesde. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is, maar we hebben er geen enkele grond voor in de schrift om dat bevestigend te beweren. In ieder geval is zoveel wel duidelijk dat de Bijbel ons niet vertelt dat Hiskia een godvruchtige opvoeding gehad heeft, van wie dan ook. Wat hij was en wat onze tekst ons vanmorgen vertelt, is dus niet resultaat van wat tegenwoordig nogal sterk benadrukt wordt en waar nogal heel wat over geschreven en gezegd wordt, de zogenaamde geloofsopvoeding. Ik moet trouwens zeggen dat heel die term geloofsopvoeding mij wel wat erg optimistisch in de oren klinkt en blijft klinken, en dat alles wat ervan gezegd wordt tot nog toe mij er nog niet van overtuigd heeft dat dat een juiste benaming is. Alsof wij zomaar het geloof kunnen overdragen. Nee, dit doet toch wel wat erg optimistisch aan. En het lijkt mij ook toe dat dit wel wat erg weinig rekening houdt met het feit dat wij met ons doopsformulier elke keer bij de doop van onze kinderen toch belijden op grond van de schrift dat onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Die er het rijk van God niet kunnen komen tenzij ze opnieuw geboren worden. Daarmee is natuurlijk niet gezegd, en u weet dat ook wel, daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de christelijke en de godzalige opvoeding van geen waarde en geen betekenis is. En dat de Heere die christelijke en godzalige opvoeding, hoezeer ook met allerlei gebreken gepaardgaande, en opvoeders zullen, als ze eerlijk zijn, toch ook moeten erkennen gebreken en feilen te hebben begaan. Maar dat die christelijke en godzalige opvoeding toch wel degelijk door de Heere gebruikt kan worden. En dat er ook inderdaad zijn geweest en nog zijn die terugziende op hun leven kunnen wijzen. Op wat ze al aan indrukken hebben opgedaan in hun kinderjaren door wat hun vader of hun moeder hen voorhielden. Maar dat kun je van Hiskia allemaal niet zeggen. Hoe is het dan gegaan bij hem? Wel, daar is de schrift stil over. God heeft evenwel, ondanks zijn vader die een goddeloze en zijn moeder die een onbekende was, God heeft evenwel middelen gehad om deze Hiskia tot bekering te brengen. En om de vreze Gods in zijn hart te planten. En om hem te maken tot een kind van God. Dat was pure genade. Daarom zei ik zo pas, laten we eens op het wonder letten dat hierachter zit. Dat was enkel genade. Dat was niet omdat Hiskia zo'n kneedbaar jongetje was, die je alle kanten op kon krijgen en die ook echt wel vroom wilde zijn. Dat was niet omdat Hiskia een karakter had dat nu eenmaal op godsdienstige dingen aangelegd was. Dat was niet omdat Hiskia een zekere aangeboren vroomheid bezat. Maar dat was, zoals de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt, de wind blaast waarheen hij wil. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Dit is vrij machtig werk van de Heere. Dit is de openbaring van het welbehagen Gods. Waarom Hiskia? Waarom Agas niet? De Heere Jezus zei, ja vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Waarom, Hiskia, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En dat is toch bij iedereen het geval die in zijn leven mag ontdekken hoe Gods genade hem heeft ingewonnen voor de dienst des Heren. Als dat zo is en we leiden het terug tot de bron waar het begonnen is, waar het uit voortgekomen is, dan moet een mens toch uiteindelijk afzien van alles wat hij zelf gedaan heeft. Van zijn zoeken, van zijn bidden, van zijn ernst, van zijn vragen, van zijn worstelen. Dan moet hij toch terugkomen daar waar God begonnen is. Waarom was het op mij gemunt? Begon bij God. Uit hem zijn alle dingen. Ook als een hart naar hem gaat vragen. Ook als hij lust krijgt om de Heere te vrezen. Uit hem zijn alle dingen. Maar dan ook tot hem. Hebt u de Heere er dan ook wel eens de eer voor gegeven? Het was vrije genade. Maar het was ook onwederstandelijke genade. Want nu moet u zich eens even proberen in te denken in wat voor sfeer deze Hiskia opgroeide. Van zijn vader geen enkel goeds gezien. Op godsdienstig gebied in ieder geval niet. Hij kan best een goede vader geweest zijn die best ook wat aandacht voor zijn zoon had. Maar op godsdienstig gebied was het een struikelblok. Was het een sta in de weg. En hij heeft zich natuurlijk daar in zijn paleis omgeven met allerlei geestverwanten. Zijn knechten, zijn dienaren waren allemaal met zeg maar hetzelfde sop overgoten. En daar groeide nou Hiskia op. Wat heeft de duivel een pogingen gedaan om de jeugdige godsvrucht van Hiskia uit te roeien. En instrumenten had hij daar genoeg voor. Maar wat in het hart van Hiskia gezaaid was. Hoe, ik weet het niet. Maar wat in het hart van Hiskia ook tot openbaring gekomen was. Wat vruchten ging dragen. Dat is door dezelfde genade Gods bewaard gebleven. God heeft toen weer bewezen wat hij bij al de zijnen bewijst. Hij laat niet varen de werken zijner handen als het zaad van het evangelie. Als de vreze des Heren dan ook maar in de harten van onze kinderen gezaaid mag worden. Dan kunnen ze ook het leven nog door. Met al de bedreigingen en met al de verleidingen en met al de verlokkingen en met al de neigingen van binnenuit en van buitenaf om de wereld te dienen en God te verzaken. Dan zal de Heere de werken zijner handen niet laten varen. Denk aan Samuel, zo'n net zo'n voorbeeld, groeide op als klein kind in het goddeloze silo waar Hofni was en Pinehas en waar de dienst des Heren neergehaald werd. Maar hij bleef staande, hij groeide op, staat er heel typerend, bij de Heren. God zorgt ook voor de jeugdige godsvrucht. Hij zorgt ervoor dat de duivel het niet wint, al doet de duivel nog zo zijn best om het te winnen. Als onze kinderen dan ook maar dat ene nodige in hun leven leren zoeken. En helpt u ze daar als ouders toch alstublieft bij. Om ze er gedurig aan te herinneren en erop te wijzen. En het door Gods genade mocht het wezen ook voor te leven. Dus dat is het wonder. God begon, God ging voort in het leven van Hiskia. Het was niets van hem, maar het was alles uit God. En wat was er dan in zijn leven? Wel, in vers 5 staat dat hij op de Heere, de God van Israël, betrouwde. En dat is een ander woord voor geloofde. Hij geloofde. Niet met een historisch geloof, niet met een verstandelijk toestemmen alleen, maar met een waarachtig geloof. Een geloof dat inderdaad ook een vertrouwen is. Een hartelijk vertrouwen naast stellig weten of kennen. En dat vertrouwen, dat is ook een zich toevertrouwen geworden. Dat is een bij de Heere schuilen geworden. Wat voor grond had Hiskia om zich aan de Heere toe te vertrouwen? Om tot hem te vluchten? Om bij hem een schuilplaats te zoeken? Wat voor grond had hij daarvoor? Hij die uit een goddeloze vader geboren is. En tenslotte net als elk ander mens een gevallen, een verloren kind van Adam was. Wat voor grond had deze mens, wat voor vrijmoedigheid had hij om tot de Heere te vluchten en te zeggen, Heere, mijn leven is een verloren leven. Mijn leven is een leven dat niet alleen maar vergankelijk is, maar dat ook aan het verderf, aan uw oordeel, aan uw toorn is onderworpen. Wilt gij mij redden? Wilt gij me zalig maken? Wat voor grond heeft een zondaar om dat te doen en om zo tot God te vluchten en op God te steunen? Die grond ligt in het woord. Die grond ligt in de nodiging. Die grond ligt in de roeping. Die grond ligt daarin dat de Heere tot zo'n mens komt. En dat de Heere via zijn woord ook vrijmoedigheid geeft. Om tot hem te vluchten en om bij hem te schuilen. En dat deed Hiskia niet zomaar eens een keertje. Nee, dat was zijn levenspatroon. Dat was het merkteken van deze godvrezende mens. En dat komt dan ook openbaar in wat we in vers 6 lezen. Hij kleefde de Heere aan. Dat is nog intenser dan dat hij op de Heere betrouwde. Hij kleefde de Heere aan. Nou, het woord zegt het eigenlijk al. Hij kon de Heere niet meer missen. Hij kon niet zonder de Heere. En wat hij zocht en waar hij op uit was en wat het streven van zijn hart was, dat was nabij God te zijn. In de gemeenschap met de Heere te mogen verkeren. En waarom? Wel omdat dat voor Hiskia het belangrijkste van alles was geworden. De verborgen omgang met God. Hij heeft in zijn jonge jaren al geweten dat de Heer het allerhoogst en eeuwig goed is. Hij heeft het in zijn jonge jaren al geweten. Hij heeft later nog veel meer daarbij geleerd. Dat laat ons de geschiedenis ook zien. Maar hij heeft het in zijn jonge jaren al geweten dat de Heere en de dienst des Heeren en de vrezen des Heeren meer waard zijn dan al de schatten en al de genoegens en al de geneugten van dit leven. En zo heeft hij naar de Heere leren verlangen. Zo heeft hij de Heere leren liefhebben. Zo heeft hij naar de gemeenschap met de Heere leren hunkeren. Ja, het ging hem om God. Je kunt ook mensen tegenkomen, soms ook wel jonge mensen, die erg godsdienstig zijn. En die in de dienst van de Heere, in het godsdienstige leven, best een heel stuk vermaak hebben en daarin kunnen opgaan. Maar dat is toch niet zo diep als dat het bij Hiskia was. Want bij hem ging het niet om godsdienst en om godsdienstige gesprekken alleen, maar met hem, bij hem ging het om de Heere zelf. En alles wat hij deed, dat was erop gericht om in de gemeenschap met die Heere te mogen delen. Het is mij goed nabij God te zijn. En dan lezen we vervolgens van hem dat hij niet week van de Heere na te volgen, maar dat hij zijn geboden hield die de Heere aan Mozes geboden had. Het was dus ook iemand die in zijn leven een norm had. Een maatstaf. Waarnaar hij zijn leven inrichtte. En wat was die norm? Het was die maatstaf. Dat was Gods gebod. Dat was Gods heilige wet. Gods heilige inzettingen die de Heere via Mozes aan Israël gegeven had en die ook voor Hiskia golden.
de openbaring van Gods wil. En wat zocht Hiskia nu? Daaraan te beantwoorden. Daaraan gelijkvormig te zijn. Want hij wilde liefst maar niets doen wat tegen de wil van de Heere inging. En voor de zonde was hij bang. En daar vluchtte hij bij weg. Daar had hij innerlijk geen vermaak meer in. Waarom deed hij zo? Wilde hij op die manier zijn eigen zaligheid verdienen? Was dit een openbaring van een soort werkheiligheid? Of was dit wetticisme? Was hij een wettisch mens? Een mens van raak niet en smaak niet en roer niet aan? Een mens die door zijn stipte leven probeerde God aangenaam te worden en bij de Heere in een goed blaadje te komen? Zocht hij op deze manier Gods gunst te verwerven? Geen sprake van. Hiskia was geen fariseer. Hiskia zocht niet langs de ladder van zijn eigen werken op te klimmen tot God. Maar wat was het dan als de schrift ons zegt dat hij niet van de Heere week om hem na te volgen en dat hij zijn geboden hield? Dat had niks te maken met werkheiligheid, dat had niets te maken met eigen gerechtigheid. Maar dat is nou de vrucht van wat er in vers 5 staat. Hij betrouwde op de Heere. Dat is de vrucht van het geloof. Het geloof werkte door de liefde. En die liefde komt openbaar in zijn gehoorzaamheid. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zoals de Heer Jezus later tegen zijn discipelen zal zeggen. Indien gij mij lief hebt, onderhoud mijn geboden. Gods liefde lag in het hart van Hiskia uitgestort. En toen kwam er wederliefde. En dat is het hier. Wederliefde tot God uit zich in liefde tot Gods getuigenissen, tot Gods rechten. Geloof en gehoorzaamheid kun je niet scheiden. Die horen bij elkaar. En dan nog even een enkel woord over die versen uit 2 Kronieken 31 die we zojuist gelezen hebben. Daar staat dan ook nog dat Hiskia deed wat goed en recht en waarachtig was. En daarbij ging het hem niet om wat hij goed en recht en waarachtig vond. Daarbij was menselijke inzetting zijn norm niet. Nee, er staat daar nadrukkelijk bij dat hij dat deed voor Gods oog, voor Gods aangezicht. De norm waardoor zijn hele leven bepaald werd was. En daar staat daar in 2 Kronieken 31 dus met andere woorden opnieuw. Gods heilige wil. En dat deed hij daar niet alleen in zijn privéleven. Dat deed hij niet alleen als hij thuis was. En als hij met geen enkele taak in het koninkrijk te verrichten, die in het koninkrijk te verrichten was, te doen had. Dat deed hij in geheel Juda. Zo liet hij zich overal kennen. En zo kenden ze hem overal. Zo was hij ook een voorbeeld voor zijn volk. En zo gebruikte hij zijn positie als koning om anderen tot navolgen te bewegen. En hoe deed Hiskia dat? Nog even die woorden uit 2 Kronieken 31. Hij deed het met zijn ganse hart. Hij deed het niet halfhartig, dubbelhartig. Hij deed het met zijn ganse hart. Consequent. En vanwege dat alles kan, en nu kan ik weer terugkeren naar onze tekst in 2 Koningen 18, kan gezegd worden dat voor hem, nog na hem, zijns gelijke ooit geweest is. Hij was groot. Groot, niet zozeer als staatsman. Dat ook wel, maar dat is het belangrijkste niet. Niet zozeer als geleerde, dat was hij denk ik ook wel. Want hij heeft, zo lezen wij in de spreuken, via zijn knechten de spreuken van Salomo laten bijeen verzamelen. Zodat in zijn dagen dat spreukenboek tot stand gekomen is in de huidige vorm. Dat zijn allemaal grote dingen. Maar het grootste, en daar wil de schrift ons bijzonder op wijzen, was hij als een godvruchtig mens. Groot als een begenadigd zondaar. En daarin ligt dan tegelijkertijd ook de spiegel. Lijken wij op hem. Er wordt wel eens gezegd, er is geen beter leven dan een goed leven. Dat zal wel waar wezen, maar wat is dan een goed leven? Dat is dit. Dit is een goed leven. Dit. En dit alleen. Nu lijken wij op hem. Lijkt de kerk. De kerk van vandaag op het leven van Hiskia. Of zullen we, als we het allemaal opgeteld en uitgerekend hebben, eerder moeten zeggen dat het leven van velen van de kerkleden, ook van de waarachtig gelovige kerkleden, helaas lijkt op wat van een andere koning gezegd wordt. Van een van de voorgangers van Hiskia, van Joas. Er wordt ook gezegd van Joas dat hij de Heere vreesde. Al de dagen van Jojada, zijn oom, de priester, die hem opvoedde en die hem bestuurde. Maar toen Jojada dood was, toen kwamen de knechten en die waren dat hele regime van Jojada lang zat. En die dachten veel ruimer en veel breder. En die dachten veel meer vanuit de christelijke vrijheid, laat ik het maar zeggen. En toen moest Jojada maar meedoen in dat ruimere denken. En dat deed hij ook. Of zullen we het met een ander beeld moeten zeggen uit de schrift, lijkt het leven van vele christenen, lijkt het leven van de kerk vandaag misschien veel meer op dat beeld dat de Heere tekent in de brief aan Laodicea. Niet koud, nee dat kun je niet zeggen dat ze totaal koud en onverschillig zijn. Maar ook niet warm. Niet van ijver blakend, niet echt betrokken op de eer des Heren, niet van harte warm voor de dienst des Heren, niet echt liefhebbend de Heren hun God, maar lauw, zo ertussenin, dat lauwe leven, niet koud en niet heet. Wel de Heren dienen, ja stel je voor, Maar toch ondertussen ook een stuk van mijn hart reserveren voor mezelf. Wel de Heere dienen. Jawel, maar niet zoals Hiskia met het ganse hart. Wel de Heere dienen. Jawel, natuurlijk wel hier en daar toch met Gods inzettingen rekening houden. En wel kerk gaan en wel Bijbel lezen en wel... Jawel, zo een aantal dingen toch wel doen, maar toch de wereld aanhangen. Niet de Heere aankleven. Wel op 100 meter afstand heel aarzelend de Heere af en toe eens even volgen. Maar hem niet aankleven. Niet helemaal op hem betrokken zijn. Niet hem kennen en zoeken als het allerhoogste en eeuwig goed. Die combinatie van het dienen van twee heren. Zou dat lukken? Heeft dat zondags christendom toekomst? Heeft dat naam christendom toekomst? Dat dubbelhartige, dat tweeslachtige, dat lauwe, heeft dat toekomst? Is er ergens in de Bijbel dan ruimte gereserveerd voor mensen die wereldgelijkvormig willen zijn en toch de naam van Christus willen noemen? Is er in de Bijbel ruimte voor mensen die aardsgezind leven en daar vrede mee hebben, zonder dat hun hart er zich hen over aanklaagt, en die dan ondertussen toch mee willen doen en tenslotte ook nog naar de hemel willen? Het bewijst alleen maar dat ons hart niet recht is. Niet recht voor de Heer. Het bewijst alleen maar dat we toch nog in het vlees zijn. en die in het vlees zijn, zegt de schrift, kunnen goden niet behagen. En Gods kinderen dan? Kun je nou zeggen daar in Laodicea dat er niemand was die de Heer oprecht vreesde? Dat zeg ik niet. Maar daar waren ook de kinderen Gods door die geest van lauwheid en flauwheid en ingezonkenheid en wereldsgezindheid aangetast. En er was toch ook onder hen die de Heer vreesde niet dat leven. Het is mij goed nabij God te zijn. Ze konden het daar ook nog zo gemakkelijk zonder de gemeenschap met de Heere stellen. Ze konden het nog zo doen met wat ze vroeger eens hadden meegemaakt. Ze konden het nog zo doen met, ja, de naam die ze hadden. En de roep die van hen uitging in het verleden. En zo zijn er nog zoveel. En daar kun je allerlei verontschuldigingen voor aanvoeren. Natuurlijk, ik heb ze ook wel gehoord en we hebben ze allemaal wel gebruikt. Ook de verontschuldigingen als het gaat over de vraag waarom het zo geesteloos en zo dor is in het binnenste. En waarom er zo weinig is van de omgang en de beleving van de omgang met de Heer. Je kunt er allerlei verontschuldigingen voor aanvoeren. En natuurlijk, we hebben het allemaal druk. En de wereld slokt ons op. En het leven hier op aarde, dat eist zijn aandacht. En daar zijn we het vanzelfsprekend, dat is allemaal waar. Maar zou dat nou bij Hiskia niet het geval zijn geweest? En bij Daniel? En bij anderen in de schrift die ons getekend worden? Zouden die het nou... Zou dat allemaal renteniers geweest zijn? Allemaal mensen die geen aardse verplichtingen en verantwoordelijkheden meer hadden. Zou dat allemaal mensen zijn die 's morgens bij het opstaan altijd maar konden denken, nou, wat zal ik nou vandaag eens gaan doen? Er is eigenlijk niks wat op me wacht. U weet wel beter. Maar het is niet een kwestie van druk zijn. En het is niet een kwestie van veel werk hebben. Maar het is een kwestie van zoekt eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. Daar is het van afhankelijk. Leef dat in de ziel. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En zijn er dan vanmorgen hier in de kerk die moeten zeggen, ja, vroeger was het beter dan nu. Nou, zegt er dan ook bij wat dat bruidsvolk in Hosea zegt als ze constateren, toen was mij beter dan nu. Zegt er dan ook bij, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was het mij beter dan nu. Of schrikken we niet eens meer als de verhoogde Christus van zijn lauwe volk zegt, bekeert u, en zo niet, dan zal ik u haastig bijkomen en ik zal u uit mijn mond spuwen. Schrikken we niet eens meer als de Heere laat merken dat zo'n leven van lauwheid en van dubbelhartigheid hem niet behagen kan. Laten we er toch geen vrede mee hebben. Maar laten wij aan deze Hiskia een voorbeeld nemen. Om die genade Gods met ingespannen krachten te zoeken. Om zo de Heere aan te kleven en na te volgen. En hem te betrouwen. Van ganser harte en van ganser zielen. En met alle krachten, er is geen beter leven dan een goed leven. Maar dan is dit het goede leven. Dit alleen. Dit leven waarin die eerste psalm tot openbaring, tot uiting komt, nietwaar? Die psalm die ons aan het begin van deze dienst gelezen is. En waarin de waarachtige vrome getekend wordt als iemand die niet in het gestoelte van de spotters zit. En die ook niet op de weg van de zondaar staat. Maar die de wet des Heren overdenkt. Dag en nacht. En zijn lust is daarin. De Heren vergelijkt hem met een boom. Die aan vette grond geplant is. Aan waterstromen. En welks blad niet afvalt. En welks vrucht niet ontbreekt. En al wat hij doet. Zal wel gelukken. Daar heb je Hiskia. Het laatste gedeelte van 2 Kronieken 31 zegt dat de Heere hem voorspoed gaf. Al wat hij doet zal wel gelukken. Want in de weg van de gehoorzaamheid, die vrucht van het waarachtig geloof een uitvloeisel van de waarachtige liefde is, geeft de Heere immers zijn zegen. De godzaligheid is toch tot alle dingen nut. Want ze heeft toch een belofte voor dit en voor het toekomende leven. Ja, de godzaligheid. Maar buiten die weg is geen heil te verwachten. Dit is een goed leven. Dit is een gezegend leven. Hier is de Heere in. Hier is de vreze des Heeren, het stempel. En als je dat nou mist, kun je hebben wat je hebt. Kun je nog veel meer krijgen. Je kunt de hele wereld winnen. En schade aan je ziel lijden. En wat heb je dan nog? Zou je nou je ziel blijven verkwanselen? Zou je nou je kostbare tijd blijven vermorsen? Hiskia was 25 jaar oud toen hij koning werd. En toen was dit allemaal al gebeurd in zijn leven. Toen was die goede keus gemaakt. Toen was de vreze des Heren in zijn ziel geplant. Toen had hij dat al in zijn leven mogen beoefenen. Dat was al voordat hij koning werd. Voor zijn 25ste. De Heere liefhebben. De Heere aankleven. De Heere betrouwen. Hij heeft daar niet mee gewacht toen hij 50 was. Want hij wist toen ook niet of hij 50 zou worden. 54 is hij trouwens maar geworden. Hij wist toen niet hoe lang zijn levenstijd zou zijn. Maar hij heeft zijn levenstijd gebruikt. Hij heeft zijn jonge jaren gebruikt. En voor zijn 25ste waren de dingen in orde. Ik zal niet zeggen alles, maar het beginsel was er. Hij was een nieuw schepsel geworden. Voor zijn 25ste. Is dat niet wijs? Om zo je jonge tijd te gebruiken? Om zo de jaren van je vorming, van je opvoeding, van je rijp worden voor je taak in het maatschappelijke leven te benutten. Om de Heere te vrezen voordat de kwade dagen komen en ze kunnen zo gauw aanbreken. Was dat niet wijs van Hiskia? Het was Gods genade, zegt u. Ja, het was ook Gods genade. Maar dat ging niet buiten zijn verantwoordelijkheid om. De Heere heeft niet in hem gewerkt terwijl Hiskia zei, ik wil er niks van weten. De Heere heeft in Hiskia gewerkt en Hiskia gewillig gemaakt en Hiskia werkzaam gemaakt. Ongetwijfeld, hij heeft in zijn leven de Heere gezocht. Hij heeft in zijn leven de Heere betrouwd. Hij heeft de Heere aangekleefd. Hij heeft de Heere zijn liefde beleden. Hij heeft de Heere gehoorzaamheid betoond. Het was ook zijn eigen keus. Ongetwijfeld door Gods geest in zijn hart gewerkt, maar het was zijn eigen keus. Ging hij tegen zijn zin in? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Als ergens een of andere priester of een of andere gelovige, en ze waren schaars geworden in die dagen, die psalmregels citeerde en Hiskia hoorde het, dan wist hij in zijn binnenste, ja, die keus heb ik mogen doen. Lust om de Heere te vrezen. Heb jij dat nou ook? Je bent nog geen 25. Je bent op weg naar de 25 als God het je geeft. Heb jij nou die keuze ook gemaakt? Heb je nou de Heere ook nodig gekregen? Heb je nou ook liefde in je ziel voor God gekregen? Is hij nou voor jou ook het allerhoogst en eeuwig goed geworden? U bent de 25 al gepasseerd. En wat Hiskia voor zijn 25ste had en wist en kende, dat weet en kent en bezit u niet, nog niet. U bent misschien al 2 keer zo oud als 25. Of 3 keer zo oud. En nog altijd is dat onbeslist. Nog altijd is dat hart aan de wereld verkleefd. En niet aan de Heere en aan zijn dienst. Hoe lang zal het nog door? Hoeveel tijd hebt u nog? Wordt het geen tijd om u zich te bezinnen? Om de Heere te zoeken? En met ingespannen krachten. Laat toch geen tijd verder verloren gaan. Maar zie toch op die genade God zoals die er is. En zoals de Heere die schenkt. Zoals de Heere die verheerlijkt. Zoals die nu nog bereikbaar en beschikbaar is. Nu nog wel. Zoals die er ook was in de dagen van Noach. al die tijd dat Noach aan de ark timmerde. Zolang die ark nog niet klaar was, was er genadetijd. En toen de ark klaar was, en toen de Heere de deur gesloten had nadat Noach en al dat andere erin was, toen was de genadetijd voorbij. En toen konden ze roepen wat ze wilden. En toen konden ze de bergen beklimmen en de heuvels om een plekje te zoeken waar ze veilig konden zijn tegen dat stijgende water van die verschrikkelijke zondvloed. Maar het was te laat. Nu nog niet. Zoek dan toch de Heere terwijl hij te vinden is. De God van Hiskia. De God die vandaag ook nog van mensen die van nature van hem niet weten willen, maken wil mensen als Hiskia, die oprecht van wandel in de waarheid wandelen en hun schreden naar Gods wet gericht houden door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Het was een wonder in Hiskia's leven, maar de God van dat wonder is nog dezelfde en hij is nog net zo gewillig om ook vandaag nog gevallen kinderen van Adam tot die stand te bevorderen. En ze zo ook te maken tot mensen in wie zijn genade gaat verheerlijkt worden. Amen. Psalm 1, het eerste vers. Heren, we danken u ervoor dat we rondom uw woord bijeen mochten zijn. En dat ook in de overdenking van uw woord vanmorgen toch weer opnieuw mocht worden ondervonden, Heren, dat uw woord levend en krachtig is. Het gaat in ons leven om diezelfde genade, o God. We hoeven niet allemaal koningen te worden, zoals Hiskia. We hoeven niet allemaal verzamelaars van spreuken te worden, zoals Hiskia. We hoeven niet allemaal dezelfde capaciteiten te hebben als Hiskia, maar dezelfde vrezen Gods moeten we wel bezitten. Datzelfde leven, dat aankleven van de Heere. Dat leven in waarachtig geloof en in liefde. Geloof dat in de liefde werkt en openbaar komt, Heere. Dat kan geen mens missen. Nu niet en nooit. Wij zijn wat dat betreft allemaal even afhankelijk van de genade van u. Doe ons dat beseffen en doe ons dat nu ook zoeken. Heren, geef dat er velen mogen zijn die dat voor hun 25ste mogen doen. Opdat ze hun leven niet eerst in de wereld besteden en hun genadetijd vermorsen en nog roekeloos bezig zijn ook, want we weten niet wat de dag baren zal. Gelijk kaf gaat de dag immers voorbij. Geef dat er velen zijn die voor hun 25ste die zaken geregeld mogen hebben, in wie leven het door uw genade geregeld is. En zo in beginsel mogen behoren bij dat volk dat u vreest. En als dat 25ste levensjaar voor ons al voorbij is, heren, dan is het bij u nog niet te laat, maar we moeten wel haast maken. Meer haast nog. Want de tijd is voorts kort, maar het kan nog. De deur der genade is nog open en gij wilt er nog zalig maken. Gij wilt er nog winnen voor u en voor uw dienst. O God, wilt u dan werken krachtig en onwederstandelijk en die genade verheerlijken waarin gij groot gemaakt wordt en waardoor ons leven een echt gezegend leven mag zijn. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, maar die zijn lust heeft in de overdenking van uw wet. Die zal zijn als een boom in vette grond geplant bij ene stroom. Die zal vruchtbaar zijn. Al wat hij doet zal wel gelukken. Heere, schenk ons die keus. Bij aanvang en bij voortgang. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het eerste vers. Heen in vrede draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.